Goedemorgen allemaal. Robert zei al, vergeet niet je microfoon aan te zetten. En ja, die was ik vergeten. Ik wil met jullie vanmorgen gaan nadenken over een gedeelte uit de brief of het boek Openbaringen achterin in de Bijbel. En misschien, ik weet niet of je dat plaatje kunt laten zien, Sam. Jullie zijn ermee bezig, dan praat ik even door. Ik vind het een heel moeilijk gedeelte. Dat gedeelte waar we met elkaar vanmorgen uit Openbaringen over gaan lezen, Openbaring hoofdstuk 3. Ik vind het een van de teksten, zeg maar, in de Bijbel die, ik vind het ingrijpend. We gaan het straks met elkaar lezen en misschien is dat ook jouw eerste reactie als je het gezien hebt, ook in de voorbereiding. Jeroen heeft het al gedeeld eerder deze week in de mail. En ik wil dat je weet, voordat ik zometeen begin aan de preek, dat deze preek vooral in de eerste plaats er één voor mij is geweest. En ik had het zelf nodig dat de Bijbel mij een spiegel voorhield. En dat merkte ik gaandeweg dat ik ermee bezig was. Dus dat wil ik tegen jullie zeggen. En dat is volgens Jacobus precies wat het woord van de Heere God ook doet. Jacobus vergelijkt in Jacobus hoofdstuk 1 het woord van God met een spiegel. Jacobus zegt in hoofdstuk 1 vers 21. En ik zie dat we even de slides er nog niet bij hebben. Dus als je Bijbel bij je hebt, eigenlijk is dat iets heel goeds. Pak die er even bij. Even old school, een beetje ouderwets. Pak hem erbij en sla hem open. Jacobus, ergens achterin in de buurt van de brief Openbaring. Ah, super, hij werkt. En dan kun je ook meekijken op de slides, want daar staat het gedeelte ook. In Jacobus, hoofdstuk 1, vers 21. Dan zegt Jacobus dat wij alle vuilheid, elke uitwas van slechtheid moeten afleggen. En dat we met zachtmoedigheid het in ons geplante woord moeten ontvangen. Dat onze zielen zalig kan maken. Dus even voor de duidelijkheid, en dit is de inleiding. Over wie heeft Jacobus het hier? Hij zegt we. En belangrijk is dat ons niet op het verkeerde been laten brengen. Als je dit zo leest, vuiligheid, afleggen, slechtheid, dan zou je kunnen denken dat het over ongelovigen gaat. Maar dat is hier absoluut niet het geval. Jacobus roept hier gelovigen, christenen op, om alles wat vuil is, alles wat slecht is, af te leggen. En het woord dat in ons geplant is, God zelf heeft zijn woord in jou en mijn hart geplant. Dat alleen dat woord dat ons redden kan, dat is wat hier met zaligheid is vertaald, om dat woord te ontvangen. Dat zegt Paulus, Petrus, dat zegt Jacobus tegen jou en mij. Niet tegen ongelovigen. En dan in het daaropvolgende vers, in vers 22, dat wij, dus in wie God het woord, zijn woord geplant heeft, dat wij daders van ditzelfde woord moeten zijn. Daders en niet alleen hoorders. Want, zegt Jacobus, als je alleen een hoorder bent, maar geen dader van het woord, dan bedrieg je jezelf. Nou, dat is nog eens een binnenkomen. Dat is pas stevige taal. Daar is geen woord onduidelijk aan. Zo iemand, zegt Jacobus, iemand die het woord hoort, maar er niet naar leeft, dus wel horen, maar geen daden. Zo iemand, en dan komt het, zo iemand lijkt op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt en als hij wegloopt van de spiegel meteen vergeten is hoe hij eruit zag. En hier zie je dus dat Jacobus het woord van God vergelijkt met een spiegel. En misschien als Jacobus, een brief heeft hij heel lang geleden geschreven, als hij nu in onze tijd zou leven en hij nu die brief zou schrijven, dan had hij misschien wel een andere vergelijking gemaakt. Dan had hij bijvoorbeeld Gods woord kunnen vergelijken met een röntgenapparaat dat een röntgenfoto maakt. Je weet wel, zo'n foto, ik heb er even over nagedacht voor de kinderen om een foto mee te brengen van ze, wat je met zo'n röntgenapparaat maakt. Maar ja, dan zie je een skelet, botjes, alles van binnen. En ja, sommigen kunnen daar misschien niet tegen, zo vroeg op de ochtend. En dus dat heb ik maar niet gedaan. Maar iedereen heeft op alles zo'n foto gezien. Zo'n foto die kijkt van binnen. Wat er diep van binnen, buiten, aan de buitenkant wat je niet ziet, maar wat er binnenin jou leeft. En dat is wat Jacobus hier zegt, wat het woord van God met jou doet. Het houdt je een spiegel voor. Het vraagt je vanmorgen, hoe gaat het met je? En dan niet oppervlakkig, zo van soms als ik iemand tegenkom, die zegt dan tegen mij van, en alles goed? Ja, dan durf je eigenlijk al geen nee meer te zeggen. Maar God, de Bijbel vraagt vanmorgen, hoe gaat het echt met jou? Nou, en een van die plaatsen in de Bijbel waar dat gebeurt, die ons een spiegel voorhoudt, dat vinden we in het boek Openbaring. En in hoofdstuk 2 en 3 van Openbaring zien we dat Jezus door de apostel Johannes tot de 7 kerken van Klein-Azië spreekt. Er gaan brieven uit naar de 7 kerken, 7 gemeenten van Klein-Azië. En ik wil vanmorgen met jullie samen stilstaan bij één van die brieven aan één van die gemeenten. En dat is de brief aan de kerk van Laodicea. Het ligt in, als ik het goed heb, in huidig Turkije, ergens in de buurt. Nou, sla met mij eens op, Openbaring hoofdstuk 3. En dan lees ik met jullie vanaf vers 15 en 16. Ja, dank je, Sam. Daar staat het volgende. Ik ken uw werken. En ik is hier Jezus. De Heer Jezus zegt, ik ken uw werken. Dus als hij dat zo zegt, op dat moment krijg je dus een spiegel voor. De Heer Jezus zegt, ik ken jullie werken. En ik weet, zegt de Heer Jezus, dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. De Heer Jezus zegt hier tegen de gemeente uit Laodicea, dat hij hun uit zijn mond zal spuwen, omdat hij hun werken kent en omdat hij weet dat zij lauw zijn. Maar zeg je, wacht heel even. Is het niet zo dat de Bijbel zegt dat wij door genade en geloof gered worden, niet door werken? Dus hoe zit dat? En dat klopt. Twijfel daar niet aan. Wij worden gered door genade en geloof. En door genade en geloof alleen. Maar of je echt gered bent of niet, dat blijkt uit jouw daden. Jacobus zegt het ook. Hij zegt, je geloof wordt bekendgemaakt door je werken. En op een andere plaats zegt hij dat geloof zonder werken dood is. Leeg, zonder inhoud. Dus even dat beeld van die röntgenfoto. Van de buitenkant lijkt het misschien heel wat. Maar als je er eenmaal een röntgenfoto van maakt en je gaat door de buitenkant heen en je kijkt van binnen, dan is het niks. Dan is het leeg. Dan is het dood. En dus zegt Jezus dat als hij je werken kent, dat hij je hart kent. Dat hij weet wat er binnen in je is. Diep van binnen wat daar leeft. Aan wat je doet, dus aan je werken, kun je zien wie je bent. En dat gaat echt diep. Dat betekent, als je het omdraait, en je mag het hier omdraaien, dat wanneer iemand een christen is, dat je dat aan hem of haar kunt zien. Heel simpel gezegd, christen zijn betekent christen doen. Aan wat je doet, aan je werken kun je zien wie je bent. Dus als je christen bent, dan uitzicht dat. Dan uitzicht dat in wat je doet. Dan kun je dat zien aan je werken. En dan komt daar die berisping in Openbaring 3 vers 16. Jezus die zegt, ik ken jouw werken. En ik weet dat je lauw bent. En ik spuug je uit mijn mond. En mijn gebed vanmorgen, voor mij en voor jullie, voor jou is, dat als we nu straks met elkaar naar dit gedeelte gaan kijken en je de spiegel van Gods woord voorgehouden krijgt, dat je datzelfde gevoel mag krijgen. Dat als jij lauw bent, dat je datzelfde gevoel mag krijgen wat we hier zien dat de Heer Jezus heeft. Dat misselijkmakende gevoel en dat je maar één ding wilt, is uitspugen. Ik zei al, deze brieven in Openbaring 2, hoofdstuk 2 en 3, die zijn gericht aan 7 kerken. 7 kerken die echt bestaan hebben historisch bestaande kerken en echte steden die we vinden in Klein-Azië. Dus echte, historisch bestaande kerken. Maar die kerken die staan ook voor iets anders. Ze overstijgen zeg maar hun tijd en hun ruimte en zijn in die jaren modelbrieven geworden voor gemeenten die in de kerkgeschiedenis hebben bestaan en die nu bestaan. Ze zijn als het ware een spiegel geworden van het karakter van kerken, van gelovigen in onze tijd, zeg maar sinds Pinksteren, sinds het moment dat de kerken van nu, de gemeenten van nu, zijn begonnen te bestaan. En Laodicea, dus de laatste van die zeven gemeenten, is de ergste. En er zijn Bijbelleraren die zeg maar ook zeg maar naar dit gedeelte in de Bijbel hebben gekeken. En als je het hebt over die afspiegeling van toen naar nu, die zeggen dat misschien de gemeente van Laodicea het meest lijkt op de gemeente van nu. En dat is ernstig. En als dat zo is, dan denk ik dat we goed doen om te luisteren naar wat Jezus vanochtend ook tot ons zegt. Laodicea van die zeven, de ergste. Laodicea, de gemeente in Laodicea, is de enige in de rij van zeven waar de Heer Jezus niets positiefs over te zeggen had. En dan denk je van ja, die anderen, dan misschien viel dat wel mee. Nou, nee. Kijk eens bijvoorbeeld naar de gemeente in Thyatira, een andere plaats in Klein-Azië. Wat ze daar deden, daar was sprake van seksuele zonde en ze accepteerden het en ze deden er niets aan. En toch prees Jezus hun liefde, hun dienstbetoon, hun geloof, hun volharding en hun werken. Openbaring 2 vers 19 zegt dat. Of een ander voorbeeld, de gemeente in Sardes, ook in de buurt. Die was in slaap gevallen. Die was bijna dood. En toch prees Jezus de weinigen die nog waardig, zo staat het er letterlijk, die nog waardig waren. Openbaring 3, vers 4. Maar voor de gemeente, de gelovigen in Laodicea, had de Heer Jezus maar één ding te zeggen. Een indringende waarschuwing. En weet je dat de Bijbel, Openbaring 3, vers 16, spreekt dan over hun lauwheid. En ik heb lauw als titel, als thema van de preek gekozen. Maar eigenlijk draait het daar niet zozeer om. Dat is meer een symptoom, een uiting van iets anders, iets ernstigers. Iets wat daaraan aan de grondslag ligt. Iets veel groters. En dat is namelijk hun zelfredzaamheid. En ik zal dat uitleggen. Kijk nog maar eens met mij naar Openbaring 3, 15 en 16. En dan lezen we er nu ook vers 17 bij. Even 15 en 16 nog een keer. Dan zegt Jezus, ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dus Jezus zegt nogmaals, hij kent hun werken en dat zij niet koud en niet heet zijn. Maar waarom? Waarom zijn ze en wat maakt dat ze niet koud en niet heet zijn? En dat vinden we in vers 17. Dus vers 16 zegt, ze zijn niet lauw. En dan begint vers 17 begint met want. Dus dat is redengevend en dat grijpt terug op wat daarvoor kwam. Ze zijn niet heet en niet koud. Ze zijn lauw, want. En dan vers 17, u zegt, ik ben rijk. En ik ben steeds rijker geworden en ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Vers 17 zegt dat de gelovigen in Laodicea van zichzelf rijker en rijker zijn geworden. En dat ze alles inmiddels hebben wat hun hartje begeert. En Jezus zegt, dat heeft ze lauw gemaakt. Ze zijn lauw geworden omdat ze door hun rijkdom, omdat ze alles hebben wat ze maar kunnen bedenken, dat ze daardoor vergeten lijken te zijn dat ze Jezus nodig hebben. Dat zij afhankelijk van hem zijn. Nou, om daar proberen goed uit te leggen, neem ik jullie mee naar een ander gedeelte in Matteüs, waar de Heer Jezus dus op een andere plaats ook hierover spreekt. Matteüs hoofdstuk 19 en dan met name vers 24. En op de slide staat ook vers 23 als het goed is erbij. Laat hem maar zien, Sam. En daar staat, dus Jezus spreekt daar tegen zijn discipelen en hij zegt dat het moeilijk is voor een rijke om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. En dan zegt Jezus, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnen gaat. Nou, waarom is dat nou zo? Waarom is het zo dat het voor, als je rijk bent, dat het voor jou moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan? Ik zei het eerder al, redding, wij worden gered door geloof, toch? Ja, daar is de Bijbel duidelijk over. We worden gered door geloof. Dus waarom kan een rijke niet gewoon geloven? Nou, ik denk dat het hem zit in het volgende. De reden is dat geloof niet alleen vertrouwen is op Jezus als je verlosser. Geloven is niet alleen vertrouwen op Jezus als je verlosser. Hoe graag zou je niet willen, zeg maar, dat je een sticker hebt met verlosser en die plak je overal op. Op je bankrekening, op je auto, op je vrouw of man, op je kinderen, op alles wat je bezit. En zonder dat er iets verandert. Maar je hebt je verlosser. Je levensstijl verandert niet. Uitgavenpatroon verandert niet. Eigenlijk, er verandert helemaal niks. Maar je hebt een verlosser. En wie wil dat niet? Dat is het meest gemakkelijke. Nee, het is duidelijk niet waar het hier om gaat. Want Jezus zei, en laat hem nog maar zien, Sam, Matteüs, hoofdstuk 19. Jezus zegt, het is moeilijk. Het is niet gemakkelijk. Het is niet een kwestie van een sticker opplakken. Ik heb een verlosser. Nee, het is moeilijk. De reden dat het moeilijk is, is omdat dat niet het geloof is. Dat is niet wat geloof in Jezus inhoudt. Geloof in Jezus is meer dan hem aanvaarden als jouw verlosser. Jezus vertrouwen betekent dat hij jouw schat is. Jezus vertrouwen betekent dat hij jouw Heer is. Dat hij jouw raadgever is. Als je hulp nodig hebt, hij is jouw raadgever. Jezus vertrouwen betekent dat hij het alternatief is, een vervanging is voor jouw bezittingen en voor je geld. Jezus is jouw schat. En dus, als je rijk bent en je van niemand afhankelijk bent, je kunt zelf voorzien in al je behoeften. Bedenk het en je hebt het. Hoe kun je dan nog afhankelijk zijn naar de Heere God toe? Hoe stel je je dan nog afhankelijk op naar de Heere God toe? Weet je, ik denk vaak dat slechte tijden in mijn leven, dat het probleem is. Maar ik denk dat onze goede tijden het probleem zijn. Geld is het probleem. En des te meer dat ik daarvan heb, hoe groter het probleem is. En dus daar is die waarschuwing in Openbaring 3 vers 16. En het gaat er dus niet alleen over dat onze liefde voor de Heer Jezus zeg maar op kamertemperatuur kan zijn. Lauw, daar gaat het niet alleen maar over. Maar het gaat over wat daarachter zit. Wat maakt dat ik lauw ben naar hem toe. Wat maakt dat mijn liefde voor de Heer Jezus zo vaak verkoelt. En dat is mijn manier van leven. Dat is mijn levenshouding. Een levenshouding waar niet uit blijkt hoe afhankelijk dat ik van hem ben. En dat ontkent dat ik in alles afhankelijk van hem ben. Jezus zegt, ik ken je werken. En omdat je lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik je uit mijn mond spuwen. Jezus maakt hier gebruik van een metafoor. Er is beeldspraak. Figuurlijke taalgebruik maakt hij gebruik van. En om even een voorbeeld van een metafoor in een ander context te geven, wil ik eens een zin geven waarin het woord bikkel wordt gebruikt. Bikkel is een metafoor. Net zoals heet en koud in wat de Heer Jezus zegt in Openbaring 3, vers 16. De zin, Anna. Sorry, Anna. Anna heeft aan een hardloopwedstrijd meegedaan met een gebroken teen. Ze is een bikkel. Dat is een voorbeeld van een zin waar dat zeg maar een metafoor in is gebruikt. Bikkel is een metafoor in deze zin. En ik denk dat niet veel mensen, jonge mensen, weten dat dat een metafoor is. Want wat is een bikkel?
Ik durf het niet uit te spreken.
Jij weet het? Je bent jong. Oh, ouder. Ja, sorry.
Volgens mij is het een man met één zaadbal.
Nee, dat is het niet. Nee, dan heb je het echt fout. Een bikkel is een hard klompje dat vroeger bij Oud-Hollandse Spelen werd gebruikt. En dus staat in deze zin bikkel gelijk voor hard. Ja? Iemand die een bikkel is, is hard. Nu, dus dat is even een voorbeeld. Hè? Dus je moet eigenlijk naar de historische context gaan kijken om zo'n zin te gebruiken. Dus als de Heer Jezus nu in Openbaring 3 vers 16... beeld, figuurlijk taalgebruik gebruikt, doen we er goed aan om dan ook in die tijd te kijken wat daar wellicht de betekenis van zou kunnen zijn. Dus wat ik doe, ik neem jullie even mee naar de historische, geografische ligging van die stad Laodicea, waar de gemeente samenkwam. In de hoop dat dat ons helpt om te begrijpen de beeldspraak die Jezus gebruikt in Openbaring 3 vers 16. Nu, wat we weten is dat ten noorden van Laodicea, dat daar de stad Hierapolis lag. En van Hierapolis is bekend dat zij gezonde, warm waterbronnen hadden. Ja, dus ten noorden lag Hierapolis, en waarvan bekend is dat zij gezonde, warm waterbronnen hadden in het noorden. In het zuiden van Laodicea lag de stad Colosse. Jeroen las vanmorgen al in de inleiding, aanleiding tot de samenkomst uit de brief aan de Colossenzen. Dus aan de gemeente in Colosse. En die gemeente, niet die gemeente, die stad had koude waterbronnen. En daarvan is bekend historisch dat dat schoon water was en verfrissend om uit te drinken. Maar Laodicea daar in het midden had geen van beide. Niet heet en niet koud. Laodicea, en ja, dat is historisch, is dat zeg maar bekend, vastgelegd, had constant problemen met haar watervoorziening. En de manier waarop de stad water voor haar inwoners liet aanvoeren, dat was via een aquaduct. Vanuit het zuiden, koud water, over een afstand, geschat ongeveer over 10 kilometer, moest dan via dat aquaduct naar de stad gebracht worden. Nou, je raadt het al. Tegen die tijd dat dat water die stad Laodicea bereikte, was het lauw geworden. Ondrinkbaar. Van het, zeg maar het type dat als je het dan in je mond zou doen, van het soort dat je één neiging had. Van nature is uitspugen. En dus, we zien hier dat Jezus gebruik maakt van twee beelden. En die zijn elkaars tegenovergestelde. Aan de ene kant heb je daar heet en koud water. Ik weet voor mezelf, toen ik voor het eerst dit gedeelte las, en dan had ik zo van, het zit hem tussen heet en koud. Maar daar zit het verschil hem denk ik niet in. Het zit tussen, aan de ene kant, heet en koud, wat beide goed is. Heet water is goed voor je, en koud water is verfrissend, is ook goed voor je. En dat is het ene beeld. En aan de andere kant, lauw, dus het tegenovergestelde. En dat is niet goed voor je. En lauw zijn hier in de beeldspraak van de Heer Jezus betekent dat je vindt dat je genoeg van Jezus hebt. Genoeg in de zin van, je hoeft niet meer. In de zin van, weet je hebt lang geleden, eens heb je je hart aan de Heer Jezus gegeven. En dus heb je hem. Klaar. En dat is genoeg. Meer heb je van hem niet nodig. En eigenlijk, als je eerlijk zou zijn, vind je dat je het met jezelf nog niet eens zo slecht getroffen hebt. Je denkt van jezelf dat jij Jezus niet zo hard nodig hebt. Maar weet je, en dat is iets wat heel duidelijk uit dit gedeelte blijkt en naar voren komt, is dat uiteindelijk gaat het er niet zozeer om wat jij vindt van jezelf, wat ik vind van mijzelf. Want Jezus, zijn aanklacht vanmorgen is scherp en vernietigend. Jezus zegt, weet je, je vindt jezelf nogal wat. Je bent rijk en zo, maar in vers 17, je bent ellendig. Je bent beklagenswaardig. Je bent arm. Je bent blind en naakt. En let op, en dit zijn niet mijn woorden. Dit is letterlijk, heb ik dat voorgelezen uit hoofdstuk 3, vers 17. Dit zijn Jezus zijn woorden. En zo kijkt Jezus naar christenen die lauw zijn. Die het eigenlijk allemaal wel prima vinden zoals het gaat. En zulke christenen, en dit is de waarschuwing van morgen. Als zij niets doen, als zij niet veranderen, dan zal Jezus ze uitspugen uit zijn mond. En dat is de aanklacht en het oordeel. Dit is hetzelfde soort christenen die Jezus beschrijft in die drie bekende gelijkenissen. In Matthäus, Matthäus hoofdstuk 25. Daar vinden we drie gelijkenissen. En omdat ze zo bekend zijn, en ik vanmorgen niet de tijd heb om jullie zeg maar door alle drie heen mee te nemen, wil ik ze even heel kort aanhalen. En als je getriggerd wordt, van sla je de Bijbel erop na, Matthäus 25. Drie gelijkenissen. En in de eerste gelijkenis gaat over de maagden. In vers 1 tot en met 13 van Matthäus 25. En die maagden, die meisjes, die zagen zichzelf als de vrienden van de bruidegom. De bruidegom die moest gaan komen en dat bleef maar en dat duurde en dat duurde. Maar ze leefden niet op een manier waaruit bleek dat ze zijn terugkeer echt verwachten. Ze waren bezig met hoe ze zeg maar het nu comfortabel konden maken. Niet aan hoe ze trouw konden blijven en aan hun opdracht aan God. Dat is de eerste gelijkenis. En de tweede van de slechte dienaar uit Matthäus 25, vers 14 tot 30. En die slechte dienaar die zag zichzelf echt als dienstknecht van God. Dienstknecht van de meester. Maar hij heeft zijn talenten die hij gekregen had nooit zonder terughouding, zonder zeg maar een reserve achter te houden, aan het koninkrijk van God gegeven. Of dan de derde gelijkenis, die van de bokken. In vers 31 tot 46. Die bokken die verrast zijn als ze worden afgewezen door Jezus. Terwijl ze nog zo dachten dat ze hem trouw dienden. Maar toen er op een gegeven moment erop aankwam dat ze voor het volk zich moesten geven. En dat volk dat gebroken was. Ze waren gevangen, staat daar. Ze waren hongerig. Ze hadden dorst. Ze hadden geen kleren. Toen bleek dat ze helemaal niet zo betrokken waren. En weet je, als je naar die drie gelijkenissen kijkt, het ontnuchterende daaraan is dat er alle drie laten zien dat er geen middenweg is. Geloven in Jezus, een christen zijn, een kind van God zijn, is zwart of wit. Het is wel of niet. Je bent of toegewijd, je bent all in voor Jezus en je gebruikt je gaven en talenten voor zijn koninkrijk, of niet. Je bent een schaap of een bok. Er is geen plaats voor christenen die lauw zijn. En weet je, een van die details in deze drie gelijkenissen die ik gewoon moeite mee heb gehad, die me altijd, waar ik echt door gegrepen ben, is hoe dat Jezus in die gelijkenis van die man met de talenten, degene die zijn talent zeg maar in de grond begroef, dat hij hem slecht noemde. Ik vind dat persoonlijk best wel een hard oordeel voor iemand die op safe speelt. En ik heb vaak gedacht van, ja, wat heeft hij dan voor, want Jezus zegt daar, hè, slechte dienaar. Wat heeft hij dan voor slecht gedaan? Hij had niet gestolen. Hij heeft die talent niet vergokt. Of uitgegeven aan drugs, seks of wat dan ook. Nee. En er komt bij, hij gaf elke cent weer terug. Nou, wat deze gelijkenis heel duidelijk voor mij laat zien, is dat er meer dan één manier is om zeg maar, in de taal van Jezus, slecht te zijn. Je kunt aan de ene kant slecht zijn door je niet aan de 10 geboden te houden. Maar je kunt tegelijkertijd ook slecht zijn door je leven niet te investeren in Gods koninkrijk. Het eerste maak je slecht door het doen. Je doet dingen waarvan de Bijbel zegt, doe ze niet. En het tweede maak je slecht door het niet doen. En in preken horen we heel veel over het eerste. Maar hoe zit dat met het laatste? Nou, gelukkig stopt de brief hier niet. En dat zou ook niet kunnen. Zoals wij vanmorgen, zoals wij Jezus kennen, zoals wij God kennen, had de brief hier ook niet kunnen stoppen. Dus dat ik nu zeg van gelukkig, hij stopt hier niet. En even ja, dat wist ik. Zo is God niet. De brief stopt hier niet. Sla met mij, alsjeblieft Sam, ga naar Openbaring 3 vers 18. En wat we daar zien is het evangelie in een notendop. En voordat we dat gaan lezen, dan wil ik even zeg maar dat eerste woordje, of de tweede eigenlijk, raad. Jezus, het is dezelfde Jezus die net dat vernietigende oordeel over deze mens heeft gelegd. En hij begint met raad. In vers 18 is het eerste, tweede woord. En in het Engels wordt dit vertaald met counsel. Net hetzelfde woord als in pastorale counseling. Weet je, als je bij de voorganger bent en weet je, je zit in een zakkenas en je hebt hulp nodig. En dan geeft hij je counseling vanuit Gods woord. Dat is hetzelfde woord wat je hier vindt. Jezus zegt, ik raad je aan. Nou, wat raadt hij ons aan? En ons, dat zijn dus de lauwe christenen. Hij raadt aan om goud van hem te kopen dat door vuur gelouterd is, zodat je rijk wordt. En witte klederen om jezelf te kleden en de schaamte van je naaktheid niet te zien. En zalf om je ogen te zalven, zodat je kunt zien. Hier blijkt zo duidelijk uit dat wat we zeg maar tot nu toe hebben bij stilgestaan in vers 16, dat Jezus zegt, ik spuug ze uit. Dat is niet wat Jezus wil. Hij moet ze uitspugen. Net als bij het voorbeeld dat ik jullie gaf. Als je lauw water, wat zeg maar 10 kilometer is verplaatst. En denk van, daar wil ik niet doordrinken. Ik kan niks anders. Ik moet van nature dat uitspugen. Het zit in het moeten. Maar dit is wat Jezus wil. Jezus zegt, ik wil. Ik raad je aan. Luister. Koop van mij goud. Jezus wil ons niet uitspugen. Nee, hij wil dat onze armoede wordt vervangen door rijkdom. Hij wil dat onze naaktheid, onze schaamte, dat bekleed wordt met kleden van gerechtigheid en gehoorzaamheid. Zijn gerechtigheid, zijn gehoorzaamheid. En dat onze blindheid wordt genezen. Weet je, en er is maar één plek waar je dit goud, die kleding en die zalf kunt krijgen. En dat is Jezus zelf. En daarom zegt hij, koop goud van mij. Ja, maar wacht even. Wat bedoel je nou met goud kopen? Hoe bedoel je kopen? Ik heb niks. En dat is hetzelfde kopen wat we ook in een ander fantastisch gedeelte in de Bijbel terugvinden. In Jesaja 55 vers 1. Ik vermoed dat jullie het allemaal kennen. Maar lees het nog maar eens met mij mee. Jesaja 55 vers 1. Hetzelfde kopen vinden we daar terug. Daar zegt de Heere God. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Zie het? Jij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Maar ja, als ik niks heb, waar koop ik dan iets mee? Nou, het enige wat je hebt, wat ik heb, is mijn eigen ellendige toestand. Dat is alles wat ik te bieden heb. En wat kun je geven in ruil voor je ziel? Dat is alleen jezelf. En dat is wat bekering inhoudt. Maar wat koop je? Hoe koop je goud als je blut bent? En erger nog, eerder zei Jezus, je bent niet alleen blut. Jezus zegt, je bent arm. Maar Jezus zei in Openbaring 3 dat wij naast blut ook blind zijn. Dus we zijn niet alleen blut, maar we zijn ook blind. En in die tijd, als je blind was, kon je niet werken. Kon je geen inkomen verdienen, geen geld verdienen. En we waren niet alleen blut, we waren niet alleen blind. Jezus zegt, je bent ook naakt. Nou, als je geen kleren aan hebt, ga je niet de straat op om te werken. Dan verstop je in de klerenkast. Dus je kunt niet eens uit die klerenkast waar je verstopt zit, kun je niet eens naar buiten komen. Dat had ook geen zin, want je was daarnaast nog blind en je was blut. Dus hoe zit dat nu? Nou, dat antwoord vinden we in vers 20. In Openbaring 3, vers 20. En ik verklap het alvast even wat daar staat. Je hoeft niet uit die klerenkast te komen waar jij zit. Dat is het evangelie. Want vers 3, vers 20 zegt, en dat is Jezus, zegt, Jezus, ik sta aan jouw deur. Aan die klerenkast waar jij in zit. Blut, blind en zonder kleren. Je durft er niet uit. En Jezus zegt, ik sta aan jouw deur en ik klop. En als jij mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij je binnenkomen. En de maaltijd met je gebruiken en jij met mij. En vaak zie je dat dit vers, Openbaring 3 vers 20, wordt toegepast op ongelovigen. En weet je, prima, dat is ook goed. Maar besef je dat Jezus dit niet zegt tegen ongelovigen? Jezus zegt dit tegen de mensen die lauw zijn. Mensen die zeggen van zichzelf, ik heb Jezus niet meer nodig. Jezus klopt hier op de deur van het hart van lauwe christenen die van zichzelf zeggen, ik heb zijn rijkdom. Ik heb zijn kleding. Ik heb zijn zalf. Maar Jezus zegt nee. Nee, dat heb je niet. Je bent arm, je bent blind, je bent ellendig, je bent naakt en beklagenswaardig. Jezus spreekt hier in Openbaring 3 vers 20 tegen die mensen die Jezus het liefst buiten de deur willen houden. Buiten, zeg maar, die binnenste kamer van jouw leven, waar eigenlijk jij alleen mag komen, daar mag Jezus niet komen. Mensen die Jezus het liefst ergens, zeg maar, buiten op de stoep, op de veranda willen houden. En met hem omgaan als met een pakketjesbezorger. Leek me een goed voorbeeld in deze tijd. En weet je wel, zo iemand die mag bij jou aanbellen. En die mag jouw pakketje wat je hebt bezorgd, hebt besteld, mag die jou geven. En weet je, je bent zelfs bereid om nog even een vriendelijk praatje met hem te houden. Mocht dat toevallig zo uitkomen. Maar je wilt niet dat hij binnenkomt. En je wilt helemaal niet dat hij, zeg maar, in de privé vertrekken waar jij alleen mag komen en jouw leven mag komen. Maar Jezus is niet gestorven voor een bruid die hem buiten onder de carport houdt. En dat terwijl ze zelf lekker tv zitten kijken in de studeerkamer. Nee, Jezus wil voor de kerk van Laodicea en vanmorgen, Jezus wil voor jou en mij, voor ons zoals wij hier zijn met elkaar, is dat wij open doen. Alle deuren in ons leven voor hem open doen. Want Jezus wil maar één ding. Hij wil bij jou zijn. In de keuken, in de slaapkamer, in de studeerkamer, in de eetkamer van je leven. En weet je wat hij dan doet? Dan steekt hij een kaarsje aan. Geen katholiek kaarsje, maar een kaarsje op tafel. Om gezellig bij jou te zitten en maaltijd met je te hebben. Hij dekt de tafel. En dan komt hij bij je zitten. Telefoon weg. En dan komt hij en wil hij naar je luisteren. En met je praten. Dat is wat vanmorgen Jezus zegt. Wat hij wil met jou en mij. Hij klopt aan. En misschien klopt hij vanmorgen aan jouw deur. Jouw klerenkast waar je in zit verstopt. En hij vraagt je. Zou je misschien wat tijd voor mij willen vrijmaken? Alsjeblieft, een uurtje. Dan kan ik bij je binnenkomen. En dan mag ik met je eten en jij met mij. En weet je, als Jezus dan inderdaad bij jou binnenkomt, dan brengt hij een lading aan goud. En kleding. En die zalf om je de ogen te openen. Allemaal mee. En dus hoe koop je dat? Dat goud van Jezus, dat is door te bidden. Dat is door elke deur, elke kamer, elk vertrek voor Jezus te openen in je leven. En Jezus uit te nodigen. Zeg van, ja Heer, kom binnen. Wilt u alstublieft binnenkomen, want ik heb u nodig. U bent mijn schat. U bent mijn Heer. En weet je, dan is daar die geweldige belofte. Openbaring 3 vers 20, laat hem voor de laatste keer nog maar eens zien, Sam. Openbaring 3 vers 20 zegt dat als je zijn stem hoort en je de deur open doet, dan zal Zie hem staan, dan zal hij binnenkomen. En dan zal hij maaltijd met je gebruiken en jij met hem. Dat is een belofte. Jezus belooft vanmorgen dat als hij klopt en jij hoort zijn stem en je doet voor hem open, dan komt hij binnen. En dan wil hij bij je zijn. Laten we een moment van stilte nemen. Zo als we hier vanmorgen met elkaar zijn voor het aangezicht van God. En Patricia bad het vanmorgen in de voorbereiding. Dat als wij ons naderen tot God, dan is daar die belofte dat hij ons nadert. En dat we vanmorgen zo in de stilte nu, in, zeg maar in de stilte, de momenten die nu voor ons liggen, zo voor het aangezicht van God zijn, dat je dan misschien wilt luisteren naar het lied wat we als verwerking zo willen laten horen. En het lied heet A Little Longer.